Dit is een BNR-podcast.
Na de afgetekende overwinning in Iowa was Donald Trump op zoek naar de knockout. In New Hampshire wilde hij zijn voormalige ambassadeur voor de VN, Nikki Haley, met duidelijke cijfers verslaan. De overwinning was inderdaad duidelijk, maar de overweldigende rechtse directe die hij gepland had, die werd het niet. Nikki Haley claimde op het podium nog net niet de overwinning. En ze blijft dus, tot Trumps grote frustratie, gewoon overeind en in de race.
And there it is. NBC News can project that former President Trump has now won the New Hampshire primary.
New Hampshire is first in the nation. It is not the last in the nation.
Who the hell was the imposter that went up on the stage before and like claimed a victory? She did very poorly, actually. She had to win. The governor said, she's going to win. Then she failed badly.
This race is from over. There are dozens of states left to go.
And just a little note to Nikki. She's not going to win. She's not going to win.
And the next one is my sweet state of South Carolina.
Yeah. Op naar South Carolina, dus de handschoenen zijn uit. Maar hoeveel eer valt er nog te behalen voor Nikki Haley? Dit is aflevering 216 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma, aan mijn eettafel in een regenachtig, heel grijs, maar wel gelukkig lekker warm Washington.
En ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam met goed gezelschap, want Wesley zelf zit achter de knoppen. Dus niks, kan helemaal niks misgaan hier. Ja, alles onder controle.
Zeker,
oh ja,
dan weet je dat het goed komt.
Koffie bij de hand en ook een glas water. Want als wij zo'n eind praten, dan moet ik af en toe even een slokje water nemen, merk ik.
Ja, het is een beetje die tijd van het jaar, hè? Ja. Van de schorre kelen. Dat merk ik hier ook omheen. Ja. En ook bij alle kandidaten. Hè? Je hoort allemaal die stem, die wordt steeds wat meer schor. En het kost steeds wat meer moeite om die lange verhalen te houden. Ja. Hey Bernard, New Hampshire werd uiteindelijk 54% voor Trump, 43% voor Nikki Haley. 11 punten verschil. Het fluctueerde de hele avond een beetje. Trump ging op een bepaald moment richting de 20% voorsprong. Zakte toen weer terug. Al die de CNN's en de Fox News, die hielden het allemaal bij en hielden het spannend. Wat wel tekenend was, denk ik, uiteindelijk AP, die toch de gouden de regel zeg maar op het op dit alles is. Degene die we allemaal volgen als het gaat om het callen van verkiezingen. Die deden dat al heel vroeg in de avond. Het was heel vroeg duidelijk dat Trump ging winnen. Maar dus niet met hoeveel verschil. Dat bleef steeds een beetje onduidelijk tot eigenlijk best wel diep in de nacht hier. Toen jij die uitslag zag, Bernard, wat dacht je toen?
Ik dacht, dit is ongeveer wat we hebben verwacht. Namelijk dat ze het niet zou halen. Maar ik vond de achterstand van 11% vond ik nog redelijk. En zij ook, geloof ik. Mm-hmm. Ik hoop dat haar financiers...
Ze was enthousiast over.
Ja, ze deed er een af enthousiast over. Dat hoort ook bij het spel. Ik moest weer denken aan waar we het vorige uitzending over hadden. Vorige podcast. Bill Clinton. Die ook New Hampshire verloor. En uiteindelijk de comeback kid was. Die later dan toch ging winnen. Nou weet ik niet of Nikki Haley er zo goed voor staat. En bijna iedereen van wie ik commentaren lees of hoor of zie, die zegt, nou, het wordt echt Trump, jongens. Inclusief de democraten die dat ook zeggen. Dus maar ik vind dat Nikki Haley een punt heeft. De Verenigde Staten telt 50 staten en geen 2. Er zijn er pas in 2 voorverkiezingen geweest. Dus nog even kijken en ja, wat ze zelf zei, wat je net al liet horen. South Carolina, hè? Dat zou wel eens make of break kunnen zijn.
Ja, gaan we zo ook nog wel even wat dieper op in. Ik had ook het gevoel, want jij noemt inderdaad Bill Clinton. Daar moest ik ook wel aan denken, want dat was ook een verrassing toen. Hè? Hij stond op gigantische achterstand en ineens was hij daar dan toch.
Ja.
En dan hoef je niet eens te winnen. Maar omdat dat dan zo'n positieve verrassing is, het heeft met verwachtingsmanagement te maken. Het is dan meer dan gedacht was. En ik had bij Nikki Haley het gevoel, wat jij ook zegt, van dacht van, nou ja, hè, ietsje beter dan in de laatste peilingen. Maar ik dacht bij mezelf, als ze nou binnen 5% komt, of als ze wint natuurlijk, dan was het echt een verrassing geweest. Dan had dat echt de boel op kunnen schudden. Toen dacht ik van, nou ja, wat is nou het minimale voor haar om door te gaan en te kunnen zeggen van, hé, ik ben toch een soort morele winnaar, want dat probeert ze zichzelf te maken. En toen dacht ik van, nou ja, als ze binnen de 10% komt, en ja, toen kwam ze net daar buiten en toen dacht ik, ja, blijven we toch een beetje op een soort status quo van, beide kanten hebben iets om over te juichen en ondertussen gaan we gewoon een beetje door zoals we al doorgingen.
Ja.
Maar jij noemde net al, hè?
Ik wil even één ding toevoegen aan wat je zegt. Want dat is een belangrijk ding, namelijk die afstand, hè, of die nou 10 is of 11, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar wat wel uitmaakt, is die, of als hij onder de 6 komt. Ja, omdat er zit altijd in peilingen een foutmarge van plus of min 3%. Als je die bij elkaar optelt, dan kan dat 6 zijn. Dus als de afstand minder zou zijn geweest dan 6... dan zou ik een stuk enthousiaster zijn voor Nikki Haley. Dat wou ik nog even toevoegen.
Ja, nee, precies. Sluit ik me bij aan. Hey, en Haley, die maakte van zichzelf dus een soort... Je hoorde haar net, hè? Ze was vol passie en vol enthousiasme. Het klonk alsof ze gewonnen was. Ik zat naar de speech van Trump te kijken en die kwam op mij vooral gefrustreerd over. Hij sloeg ook het hele zinnetje van, hey, we hebben gewonnen. Nou, hij noemde het allemaal wel een klein beetje zo, maar dat echte zinnetje van, dit was hem, dat noemde hij niet eens. Hij was meteen eigenlijk Haley aan het aanvallen. Snap je dat een beetje, dat hij die frustratie er is bij Trump?
Ja, want Trump is ontzettend ijdel en ambitieus. Dus die had wel degelijk gehoopt en erop gerekend, denk ik, dat de afstand groter zou zijn geweest. Dus het feit dat hij zoveel energie erin stak om de verliezer belachelijk te maken, terwijl de verliezer zelf keurig beleefd eerst meneer Trump feliciteerde met zijn overwinning. Daarin zag ik deze toch wel heel erg dictatoriale man. Die heeft toch een beetje de pest in. En hij, het feit ook dat hij suggereerde dat eigenlijk de verkiezingen al voorverkiezingen al over zijn. Dat vond ik ook. Dat is ook typisch Trump. Omdat als je... je dat standpunt inneemt. Hè? En zelfs als je er overtuigd van bent dat je de winnaar wordt, hè? Wat Trump toch wel is, denk ik, dan nog ga je toch niet het hele kiesstelsel overeind gooien en zeggen, nou jongens, is duidelijk, ik ben de winnaar, laat iedereen verder maar stoppen met alle moeite, laten we stoppen met al dat geld uitgeven, we slaan die voorverkiezingen verder over en we gaan over tot de orde van de dag en ik ga in debat met Joe Biden, want dat wordt mijn tegenstander. Dat vind ik fout, een foute instelling. En ik denk ook dat hij wel begreep dat dat geen houdbaar of standpunt was. En dat alles maakte het voor hem toch net even een toefje minder feestelijk dan waarop hij had gerekend.
Ja, precies. Want van tevoren waren ze net als in Iowa flink aan het opscheppen. Hè, van het wordt misschien wel 20, misschien wel 30% die voorsprong. We gaan er gewoon helemaal inpakken. En dat heeft ook met verwachtingsmanagement te maken. Dat is normaal gesproken iets wat partijen natuurlijk niet zo doen. Die proberen vaak juist een beetje te temperen. Want als het tegenvalt, is het toch slecht nieuws. En hij timmert echt dat systeem ook een beetje dicht. Hè. Dat probeert hij in ieder geval. En hij wil ze inderdaad zo snel mogelijk naar Biden. En ik denk dat hij zelf ook dacht van, wacht eens eventjes. Ik heb nu 2 keer op rij met duidelijke cijfers gewonnen. Iowa natuurlijk helemaal, maar New Hampshire, dat was ook vrij duidelijk. En dan ziet hij Nikki Haley, die daar inderdaad hem wel feliciteert en daar eigenlijk heel netjes staat. Dat doet ze natuurlijk ook expres, dat zij niet de ruzie met Trump zoekt en weet dat hij dat wel bij haar zal doen. Haley die heeft eigenlijk een beetje haar eigen versie van de werkelijkheid gecreëerd. En ik moet zeggen, beide werkelijkheden van Trump en Haley valt wat voor te zeggen. Want zij zegt van, ja, ik had toch bijna de helft van de kiezers hier in New Hampshire. Nou, dat lijkt me logisch, want er zijn maar 2 kandidaten. En zij zegt, iets van 40% van de kiezers wil niet Trump. Inderdaad, we hebben nog 48 staten te gaan. Dus waarom zou dit hele kleine groepje nou moeten bepalen voor heel het land wie de kandidaat is? En dat is denk ik een logica die Trump in die positie ook zou gebruiken. En dat maakt hem denk ik boos. Want inderdaad, het is ook heel oneerlijk om naar Iowa en naar New Hampshire al te zeggen van, hey, we weten het eigenlijk al. Waarom praten al die andere staten niet mee? Maar tegelijkertijd is dat ook de realiteit van het systeem. Hè? Dat is het rare Amerikaanse systeem dat Iowa en New Hampshire, in ieder geval bij de Republikeinen, nu dus heel zwaar meetellen, omdat ze eenmaal als eerste zijn. Dus Haley kan wel zeggen van iedereen moet meepraten, maar tegelijkertijd werkt het systeem nou ook niet zo. Want het zijn wel de springplankjes New Hampshire en Iowa, en die zijn gewoon belangrijker voor die campagne. Ik vond het heel interessant om te zien, want volgens mij zat Haley echt, die haalde het bloed onder de nagels vandaan bij Trump.
Ja, en hij was, dat is ook zo. En alles wat je zegt is, dat klopt. Het zijn pas twee staten van de 50. Maar ja, het is altijd zo dat ergens, of bijna altijd zo, dat ergens tijdens de race, tijdens de voorverkiezingen, een kandidaat al voldoende vertegenwoordigers haalt om zichzelf de genomineerde kandidaat te noemen. Dat duurt niet die hele race uit. Dus wat dat betreft overdreef Haley ook een beetje. Want het gaat niet om nog 48 staten. Het gaat misschien om nog 10 of 15 of 20 staten. En dan weten we het wel. Dat zit er heel dik in. Althans, aan hun kant. Dus ook zij. Het is allemaal een beetje toneelspel. Maar ik nam toch mijn pet af voor, ik zal maar zeggen, de manier waarop ze deed. En ook wel de beschaving die ze liet zien. Dat is een keurige mevrouw. Naast die schreeuwlelijk is het contrast enorm. Er zijn twee dingen. In de eerste plaats, wie waren nou toch de Trump-stemmers? En wie waren nou de Haley-stemmers? Daar hoor je ook veel over praten. En dat vond ik dan voor haar wel interessant. Want laten we zeggen, de mensen met wat opleiding en de wat betere banen, die waren allemaal pro-Haley. Mensen die daaronder zaten, dus laten we zeggen wat qua opleiding betreft, een wat lagere groep, dat waren de Trump-stemmers. En ik weet niet, de opkomst was wel enorm hoog. Dat is, dus we kunnen niet meer denken, joh, hoe zou het nou zitten met zwevende kiezers? Want de meesten zijn gewoon keurig netjes gaan kiezen. Maar het feit dit is nogal interessant ook om te zien hoe dat in andere staten gaat. Want hoe is de verdeling tussen arm en rijk? Hoe is de verdeling tussen opleiding, positie, inkomen? Ga zo maar door. In hoeverre gaat dat een rol spelen ook weer bij die andere staten? Dus er zijn voor mij nog heel veel, sociologische factoren waar ik na die twee eerste stemmingen het antwoord nog niet op heb. En half voor mezelf niet.
Nee, ik hetzelfde hoor. En in New Hampshire was natuurlijk is ook een uitzonderlijke staat op dat punt. Met ook die grote groep onafhankelijke kiezers. Dat is 40% ongeveer van het electoraat daar. Of in ieder geval van de mensen die nu naar de stembus zijn gegaan. En dat zijn dus mensen die niet direct verbonden zijn of aan Republikeinen of Democraten. Die een beetje in dat grijze midden zitten. Daar zitten dus ook best mensen tussen die eerder democratisch hebben gestemd. Er zitten ook mensen tussen die altijd Republikein stemmen. Maar zich toch als onafhankelijke kiezer laten registreren. En dat zit er dan ook in. En dat is tegelijkertijd, voor Haley was dat heel belangrijk. Want deze staat, ook wat jij noemt qua opleidingsniveau, dat ligt een stuk hoger dan in bijvoorbeeld Iowa. Dat was allemaal in haar voordeel. Hè. Het is eigenlijk een vrij relatief linkse staat, vergeleken met Iowa sowieso. Hoger opgeleid. Dit was eigenlijk de staat waar het voor Haley ook had moeten gebeuren. Hier zat alles wat positief kon zijn voor haar, dat was hier ook. Ja. Dus ja. Hey, en nog eventjes terug hoor. En dan gaan we ook wat weer verder vooruit en ook wat verder vooruit kijken. Maar ik wilde toch even naar één stukje terug van die avond zelf, van die toespraak van Trump. Omdat ik dit zelf heel opvallend vond. Trump die begint natuurlijk, jij had het net al over de dictatoriale neigingen die Trump toch vrij regelmatig laat zien in die toespraak vallen. Wat eigenlijk geen toespraak was, want het ging alle kanten op. Maar daar ging hij echt helemaal los en daar beschuldigde hij Haley zelfs van iets.
And just a little note to Nikki. She's not going to win. But if she did, she would be under investigation by those people in 15 minutes. And I could tell you 5 reasons why already. Not big reasons. A little stuff that she doesn't want to talk about.
Ja, hij lijkt hier... Ik weet dus niet helemaal wat hij hier bedoelt. En niemand. Maar hij heeft het over those people die haar gaan onderzoeken. Ik denk dan, hij lijkt een beetje te suggereren... Hij had het over al die slechte mensen die ook tegen Trump zijn. Dat zouden dan, denk ik, de democraten zijn in dit geval. Dat die zegt, van, nou, die gaan iets vinden over Haley... en zij krijgt dan net zoveel onderzoeken aan haar broek... als ik nu heb, al die rechtszaken... Maar dan suggereert hij dus ook dat Trump weet van schandalen rond Nikki Haley. En dit is echt, dit is toch gewoon een dreigement wat hij hier eruit gooit.
Ja, ik zag het ook. En ik moest onmiddellijk denken aan de periode waarin Trump bijna dagelijks persconferenties gaf in de coronatijd. En op een bepaald moment... kwam Obama ter sprake en toen had hij het plotseling over Obamagate. Herinner je dat? En toen vroegen de journalisten, wat is dat dan, dat Obamagate? En toen toen keek hij met veel minachting. Zegt, dat weten jullie toch allemaal wel? Kom op, zeg, speel nou niet alsof je een klein kind bent. En daar hield hij het toen bij. Dat Obamagate hebben we daarna verder nooit meer gehoord. En ik denk dat dit net zoiets was. Denk maar op, er komt nog een heligate, bij wijze van spreken.
Mm-hmm.
Dus riemen vast, het mooiste komt nog. Maar ik denk dat het gewoon niks betekende.
Nee, ik heb dat gevoel ook. Nee, en we weten het ook niet. Hè. Misschien heeft hij wel iets, misschien niet. Misschien komt het naar buiten, misschien niet. Maar het gaat inderdaad om toch een beetje die verwarring... en een beetje die onrust, dat zaadje te planten, denk ik. En dan maakt het allemaal niet uit of het klopt of niet. Want dat Obamagate, dat is tot in Nederland zijn er mensen... die dat nog steeds geloven, dat daar echt iets aan de hand is. Wij hebben het bewijs nooit gezien. Ja. Dat is dan de avond zelf, hoe dat ervoor stond. Als we dan een beetje vooruit gaan kijken. De vraag die ik het meeste krijg, jij zal hem ook vaak krijgen, Bernard... is natuurlijk, heeft Haley nog een kans? En wat ik er vaak achteraan krijg is dan... waarom gaat ze eigenlijk door waar hoopt zij op? Want de kans dat zij toch nog doordringt, zeg maar... Dat ze echt in de buurt van Trump gaat komen... het echt hem nog moeilijk gaat maken... die lijkt toch echt wel nihil.
Ja, nou, antwoord is twee woorden. South Carolina. Toch?
Ja, maar Bernard, als je naar South Carolina kijkt... en dat zijn allemaal oude peilingen nog, hoor... maar allemaal van voor, in ieder geval New Hampshire... maar dan zie je dat Trump daar ook op een enorme voorsprong staat. En dan denk ik bij mezelf... wat voor maand gaat Nikki Haley tegemoet? Dat ze de komende periode... Trump hebben we al gehoord, hè... die gaat alleen maar meer aanvallen plaatsen op haar... We weten dat eigenlijk als het gaat om de steun in de partij... dat alles op dit moment richting Trump gaat. Zij heeft dan nog een maand van campagne voeren te gaan... om, ik geloof iets van, dat het 60-30 is. 60% voor Trump was de laatste en 30% voor Haley.
Ja.
Kan nog veranderen natuurlijk, want daar zit de laatste uitslagen zitten daar niet in verwerkt. En wat Haley, dat zou ik dan nog wel in haar voordeel zeggen... wat Haley natuurlijk hoopt, is dat er een soort momentum wordt gecreëerd. Dat mensen nu denken in South Carolina van, wacht even... Ze is in de buurt gekomen. Ze kan het dus. En nou, we zijn eigenlijk ook wel trots op haar. Zij was daar wel een populaire gouverneur ook natuurlijk. Dus zij hoopt dat het toch de mensen achter haar in haar staat achter haar staan. Ja,
ze was inderdaad populair. Maar ze heeft haar verkiezing tot gouverneur ook maar net op het nippertje gehaald.
Mm-hmm.
Dat was geen landslide, zo gezegd. Dus dat speelt, denk ik, in haar hoofd ook een rol... Dat ze denkt, ja, ik sta nu wel aan de onderkant in plaats van aan de bovenkant. Maar dat ben ik gewend. En laat mij dit in mijn eigen staat nou ook maar eens doen. Hè? Dat kunstje. Dat is een beetje wat ik denk dat ze denkt. Ik weet niet, maar dat is toch volgens mij... dat wordt een soort eikpunt, denk je niet?
Ja, dat denk ik ook. Maar ik heb daarbij dus soms een beetje op dit moment een soort Jeb Bush gevoel. Weet je nog, die campagne van Jeb Bush, dat was ook zo'n gevestigde politicus. Hij had al een bekende achternaam ook natuurlijk. Was toen gouverneur van Florida geweest. En daar dachten we ook allemaal van, dat was allemaal nog met de opkomst van Trump natuurlijk. Toen veranderde alles ook een beetje hoe we tegen politici aankeken. En Trump heeft dat echt wel veranderd. Ook met zijn aanvallen op Jeb Bush. Maar Bush... Die was nou ja, een beetje ingetogen. Die had niet het charisma van Trump. Was nogal traditioneel, zeg maar. Een traditionele republikein. Dat is Haley ook in grote lijnen. En bij Bush was uiteindelijk volgens mij het grootste probleem dat hij geen Trump was. Op dat moment was het smaakje gewoon Trump. Iedereen was enthousiast over Trump binnen die partij. En nou ja, we zien ook dat die hele partij veranderd is naar Donald Trump. En ik heb het idee dat Haley dat ook op dit moment als grootste probleem heeft. Dat als zij in een tijdperk voor Trump kandidaat was geweest, dat ze het fantastisch had gedaan. En dat nu haar grootste probleem is dat ze niet Trump is.
Ja, het is waar. Het zal moeten blijken. Ik kan niet precies beoordelen hoe dat nu gaat spelen in South Carolina over een maand. We weten dat de sociale samenstelling daar compleet anders is. Hè. Het heeft een grote zwarte bevolking. Het is heel gemelleerd, zowel als wat inkomensklasse betreft, als ook wat mentaliteit. Het is een staat waar heel veel bedrijven, ik weet niet of het nog zo is, maar jarenlang hebben verzet tegen de vakbonden. Dus de vakbonden die konden, trouwens in North Carolina ook, die konden in North en de South Carolina eigenlijk geen poot aan de grond krijgen, omdat de werkgevers daar altijd zeiden: weet je wat, jongens, als jullie die bonden buiten de deur halen, houden de kei voor mij een tientje extra loon of zo. En dat werkte. Ik weet niet hoe het nu is, hoor. Maar er zitten allerlei tradities en stromingen en dingen in die staat waarbij, nou, voor mij in elk geval het echt heel spannend wordt waar de mensen nu echt aan denken. En zo'n peiling die je noemt over 60 tegen 30, hoe belangrijk die ook is, ik denk dat die toch niet in de haarvaten van South Carolina heeft gekeken. En dat gaan we nu zien. Dat gaan we zien. Ja. Ze moeten het daar redden. Of in elk geval gelijk spel spelen. En als dat niet is gebeurd, ja, dan kan ik me voorstellen dat haar financiers zeggen: weet je wat, hou je kruid droog en probeer het over 4 jaar gewoon nog een keer.
Ja, precies. Die trouwens, de huidige gouverneur van South Carolina, die heeft gisteren of eergisteren zijn State of the Union speech, een State of the State toespraak gehouden, waarin hij de vakbonden enorm aanviel. Ja. Dus daar is misschien gedeeltelijk jouw antwoord in ieder geval.
Ja.
En wat jij zegt over geldschieters, dat is eigenlijk waar het ook om draait. Hè? Want zij heeft natuurlijk de overgebleven Kochbroer heeft ze achter zich staan. Ze heeft daar, dat is een heel netwerk ook aan donateurs wat daaraan vastzit. Allemaal hele rijke geldschieters. Tot nu toe hoeft zij zich daarom helemaal geen zorgen te maken om geld. En ja, Haley die wil wel door. Maar zolang die geldschieters inderdaad door willen, is daar geen probleem. Maar als die het vertrouwen kwijtraken, en daar hebben we eigenlijk helemaal geen zicht op, hè, wat die vinden, nee, of denken, of wat voor tactiek erachter zit. Dus dat maakt het ook wel spannend.
Ja. En wat het ook spannend maakt, is wat ze de komende weken gaat doen. Want haar optredens zijn allemaal best aardig om te zien. Maar het spettert nooit. Er staat een keurige, nette mevrouw met een hele vlotte babbel. En ook grapjes en zo. En ze is, het is gewoon een aantrekkelijk mens om te zien en horen. Maar het is niet zo dat je daar de overtuiging van af ziet spetteren. En dat moet toch ook een beetje gebeuren in de politiek. Niet alleen in Amerika, maar een kandidaat die campagne voert, die moet echt, daar moet de overtuiging van afspetteren. Dat heeft Trump wel. Het zijn weliswaar allemaal losse gedachten en soms kan je het niet helemaal volgen, zal ik maar zeggen. Maar in elk geval, voor de menigte is die duidelijk en overtuigend. En ook krachtig. Het is ongelooflijk hoe die man op die leeftijd nog zo ontzettend veerkrachtig, letterlijk en figuurlijk overeind blijft. Vindt wel apart. Hij verspreekt zich wel af en toe een beetje. En je kunt zien dat hij geen 18 meer is. Het is een vitale man. En die staat tegenover een keurig beleefde mevrouw. Dat is een beetje het beeld.
Ja, Barbara die vergeleek het gisteren met een schooljuf. Dat ze soms een beetje als een schooljuf haar verhaal staat te houden. En ik dacht, dat klopt wel een beetje. Ja. Ze staat met haar vingertje. Ze vertelt, ze legt het heel goed uit. Ze is heel geduldig. Ze wordt ook nooit boos. Maar het is ook heel keurig ingestudeerd. Het is helemaal een kloppend verhaal. En daardoor mis je, ja, wat jij ook zegt, je mist af en toe de passie. Hè? Het hart wordt niet zo aangesproken. Nee. Het gaat toch heel veel over goed nadenken en het brein. Het gaat niet zoveel over de passie. En dat is Trump natuurlijk juist helemaal.
Ja.
Hey, en ik zat voor mezelf een beetje na te denken van welke kant dit dan opgaat. Hè? Want het wordt dus een heel moeilijk en ook een heel nauw pad naar een overwinning voor Haley. We hebben dus eerst South Carolina. Dat is dan eind februari. Die zou ze dan moeten winnen of heel dicht in de buurt komen. In ieder geval, daar moet wel echt iets gebeuren nu. Want ze heeft gehoopt in Iowa, ze heeft gehoopt in New Hampshire. Er is steeds al wat gebeurd, maar het was niet die donderende verrassing. Dat moet dan, South Carolina zou dan een opbouw moeten zijn, een Super Tuesday. Dat is 5 maart. En ja, dat is sowieso al super belangrijk natuurlijk. Want het zijn grote staten, het zijn een heleboel staten. Dan gaan er gewoon een heleboel Amerikanen gaan dan kiezen.
Ja, 15 staten.
Winner takes all, hè?
Ja, 15 staten is dat op die ene dag, ja, voor zover ik weet. En ja, dat is bijna allemaal winner takes all. Er zijn maar 2 uitzonderingen bij mijn weten. Even uit mijn hoofd, dat is, Maine en Nebraska. Dat zijn volgens mij de enige 2 staten waar dat niet geldt. Dus die doen dat evenredig.
Niet de grootste, zullen we maar zeggen.
Nee, niet de grootste staten. Maar de rest wel. En bijvoorbeeld bij Super Tuesday, ja, daar zit ook Californië bij. Nou is dat niet spannend, want we weten dat dat bijna nooit anders eindigt dan democratisch. Maar bij een voorverkiezing is het wel belangrijk, want ze hebben ook heel veel gedelegeerden naar de conventie. Dus wie daar de Republikeinse voorverkiezing wint, nou, dat is wel belangrijk onder die 15. Dus Super Tuesday wordt ook nog wel heel spannend.
Mm-hmm. Ja, en ik denk dan bij mezelf van, het is 5 maart is helemaal nog een eind weg. Eventjes een gedachtespinsel van mij, hoor. Ik heb het gevoel dat Haley misschien ook wel tactisch denkt en een beetje opportunistisch denkt. En als dat zij denkt, en haar geld schiet dus dan ook met haar, als er nog iets met Trump gebeurt, dan ben ik in ieder geval nog in de race. 5 maart is nog best wel ver. Er kan nog een hoop gebeuren. Al die rechtszaken spelen. Nou, die gaan allemaal heel langzaam. Maar wie weet wat er allemaal gebeurt. En ik heb het idee dat er misschien ook wat wishful thinking in zit bij Haley. Dat zat bij DeSantis er ook heel sterk in. Van, nou ja, we wachten ook een beetje af wat er met Trump gaat gebeuren. En dan springen we er wel op als het moment komt. Bijvoorbeeld die zaak die voor het Hoge Rechtshof gaat komen. Of Trump nou op het stembiljet mag of niet in Colorado. En nog een paar andere staten. Ik zie dat niet heel snel. Hè, daar hebben we het eerder over gehad. Hebben we al geanalyseerd dat we niet heel snel zien gebeuren dat Trump eraf wordt gehaald. Maar dat die hele campagne toch denkt van, nou ja, je weet het niet. Dit of iets wat nu nog helemaal niet speelt, maar wat over een paar weken ineens iets kan zijn. Mocht er een surprise komen, dan zijn we er gewoon.
Ja, ja, ik in sommige van haar wat cryptische zinnetjes zit dat ook wel als verborgen boodschap erin. Hè? Dat die Trump, die weet maar niet wat er met hem gebeurt. En met mij weet je dat precies. Ze heeft dan een paar keer aan gerefereerd. En het kan inderdaad wishful thinking zijn. Dat is het bij zoveel mensen. Iedereen op de halve wereld, kun je zeggen, denkt elke keer dat als Trump weer ergens voor een rechter verschijnt, dat het dan wel heel slecht met hem gaat aflopen, terwijl het omgekeerde gebeurt. Hij heeft tot nu toe eigenlijk in peilingen en in steun onder zijn eigen achterban, heeft hij alleen maar groei gezien door al die rechtszaken. Maar inderdaad, het zijn er heel veel. De kans dat daar binnen nu en een paar maanden echt iets heel verrassends plotseling gebeurt, die is aanwezig. Dus als Haley het een beetje redelijk doet, in elk geval in South Carolina en dan misschien op Super Tuesday, ja, dan is die tactiek op zichzelf begrijpelijk. Van, nou, ik gok erop dat er nog iets vreselijks gebeurt voor Trump, waardoor die zo onmogelijk wordt gemaakt dat hij niet verder kan, Of wat ook kan, waardoor het partijbestuur zegt... We hebben het nu lang genoeg getolereerd, maar... Iemand die zo rabiaat blijft liegen, die willen wij niet meer als kandidaat. Kan allemaal gebeuren. En dat, misschien dat ze daar een beetje op gaan. Het lijkt mij inderdaad, wat jij zei, wishful thinking. Maar ja, dat zit volgens mij in iedereen die in de politiek gaat... en probeert een positie te winnen. Dat is, daar zit nou eenmaal, wishful thinking is daar misschien zelfs heel belangrijk bij. Dat je ook je laat leiden door wat je hoopt en waar je van droomt... en wat je ook als rechtvaardig en goed ziet. Want als je dat geloof niet hebt, ja, dan moet je niet in dat vak.
Nee, je moet eigenlijk al een beetje gek zijn, hè, om je presidentskandidaat
zo is het.
Te maken. Dat,
Ja, vergeten mensen wel eens. En, als je, toch maar even in één zinnetje. Als je president wordt, dan verdien je helemaal niet zo'n geweldig salaris. Ik geloof inmiddels, het was iedereen verdient $180,000. Hè? Alle senatoren, rechters, leden van het huis, noem het allemaal op. Allemaal hetzelfde. En dat was voor de president ook zo. Maar dat is onder Clinton verhoogd, ik geloof, naar 4 ton. Dan kun je zeggen, nou ja, dat is geen armoede lijden. En je woont gratis in dat Witte Huis. En je hebt een auto met chauffeur, dus er zijn allerlei dingen voor je geregeld. Maar je moet ook de maximale belasting betalen daarover. Je mag niets van de belasting aftrekken. Dus het is financieel helemaal niet zo aantrekkelijk. Maar wat veel erger is, je hebt de rest van je leven bewaking. Dus de rest van je leven heb je overal van die mensen van de Secret Service mee. En je mag nooit meer zelf auto rijden. En allemaal dingen die je niet mag en waartoe je verplicht bent. Dus je moet het wel echt heel graag willen. Ik bijvoorbeeld, Jan, zou het niet willen.
Nee. En ik ook niet. Nee. En al die presidenten die noemen ook dat autorijden. Hè, van ik heb al 20 jaar niet meer zelf achter het stuur gezeten. Nee, dat is toch, dat is denk ik echt symbolisch voor die vrijheid.
Ja, en zeker voor zo iemand als Joe Biden, want die is gek op auto's. En die heeft zelf ook zo'n hele mooie oude Corvette, Chevrolet Corvette. En die staat dan in de garage. Ja. En dan kan hij af en toe door zijn eigen, door zijn eigen landgoed kan hij een rondje racen. En dan gaat het ding weer de garage in. En dat is hem dan. Ja.
Ja, en dan oppassen met parkeren voor die stapel dozen die daar in de hoekje staat. Hè? Dat belangrijke papieren.
Ja.
Hey, ik had afgelopen week, toen zaten we samen in de uitzending bij BNR. Toen was ik vooraf had ik even een gesprekje met collega Mark Beekhuis. En die zei van, dit is misschien niet helemaal iets, een onderwerpje om mee te pakken voor in de radio-uitzending. Maar in de Amerika-podcast moeten jullie dit echt even bespreken. En dat gaat over Nevada. Want het is een beetje een rare situatie. Haley heeft het natuurlijk steeds over South Carolina als de volgende staat. Maar eigenlijk gaan we eerst nog naar Nevada. En Trump noemde dat dinsdag in zijn speech ook. Die zei, die heb ik al gewonnen, Nevada. En ik weet niet of jij er ook een beetje in verdiept hebt in wat er in die staat aan de hand is. Maar dat is echt knap ingewikkeld daar.
Ja, het is een caucus staat. Althans, soms, zeg ik het zo goed.
Ja, precies. Ja. En nu is het even niet, maar toch weer wel.
Ja.
En dat is echt ongelooflijk. Want ze hebben daar dus intern wat strijd gehad binnen de Republikeinen. En die caucus die gaat nog door, maar ze gaan er ook een verkiezing naast doen. En die zijn op 2 verschillende dagen, op 6 en 8 februari. En bij die caucus kun je echt gedelegeerden halen. Daar kan je echt iets verdienen, zullen we maar zeggen. En nou is het zo gekomen dat ik denk dat Nikki Haley sowieso daar al niet zoveel kans maakt. En dat de reden is geweest. Die heeft gezegd van ik doe wel mee aan die verkiezingen. Met het idee van dan kan ik, dit is mijn theorie hoor. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ik denk dat ze heeft gedacht, dan kan ik in ieder geval die headlines halen. Hè? Dan kan ik zeggen van hey, ik heb de verkiezingen, de primary van Nevada gewonnen. Maar het levert haar dan niet de gedelegeerde op. Die ze anders misschien ook niet had gewonnen. En die caucus, daar doet alleen Trump aan mee. Dus Trump heeft eigenlijk automatisch die caucus al gewonnen. En dat heeft ook ermee te maken. Dit heeft hij een beetje bekonkeld met de lokale partij daar, die allemaal enorm pro-Trump is. Dus eigenlijk heeft hij deze voorverkiezingen van Nevada heeft hij zelf helemaal dichtgetimmerd door een caucus van te maken. En het partijbestuur achter zich te hebben. En die primary waar Haley aan meedoet is gewoon puur symbolisch. Dus ja, Trump gaat Nevada gewoon winnen. Dat zei hij ook tijdens zijn speech. Hè. Die is al binnen. Maar dit is wel zo'n voorbeeld. Hè, hoe dan een kandidaat ja, die verkiezingen toch een klein beetje kan manipuleren, kan dichttimmeren, zodat anderen daar geen kans meer maken.
Maar goed, het is het gokparadijs van de wereld, Jan, Nevada. Dus er kan met Las Vegas erin. Dus er kan nog van alles gebeuren. Maar je hebt gelijk. En ik vind wat Nikki Haley doet best slim. Ze weet dat ze verloren heeft. Maar zegt, als ik wel aan de primary meedoe en niet aan die caucus, dan haal ik in elk geval een aantal stemmen. En ook dat staat mooi op mijn lijstje. Ik weet het niet. Ik ben benieuwd. Goeie vraag. Leuk dat Mark hem stelde. En ook dat het hem was opgevallen. Want mij was het nog niet opgevallen. Ik weet niet hoe het bij jou is. Maar ik wist er gewoon niks van.
Nou, ik had dit een tijdje voor me uitgeschoven. Ik zag in het schema al staan. Ik denk, wat raar dat ze er twee hebben. En wel eens een paar headlines. En toen vroeg Mark ernaar. En we weten dat Mark zet altijd net die ene vraag waardoor je echt moet gaan nadenken. Ja. Dus toen ben ik erin gedoken. En hoe meer ik wist, hoe minder ik wist. Ja. Dus het is echt een heel ingewikkeld verhaal.
Ja.
Hey, en wat mij ook opviel. Trump die stond er op dat podium met heel veel mensen achter hem. Die hem allemaal gesteund hebben. Allemaal endorsements. Ook Tim Scott bijvoorbeeld, senator uit South Carolina, die staat ook achter hem. En toen dacht ik van, nou ja, wat kan Nikki Haley nou nog in South Carolina? Kan die nog, want die vertelde in haar toespraak van, ja, ik heb eigenlijk best wel wat ruzie met mensen daar. En dat komt omdat ik zo onafhankelijk was als gouverneur. Ik dacht bij mezelf, zo'n endorsement, ja, dat kan misschien nog een soort van verschil maken voor haar. Maar ja, er is misschien ook niemand meer over daar in South Carolina.
Nee, dat zou heel goed
kunnen. Hoe zie jij dat?
Ja, hetzelfde. En naar mijn idee is de kwestie van de vlag destijds heeft de doorslag gegeven. Hè, toen ze na rasserellen heeft besloten dat de Confederate vlag, dus de zuidelijke Amerikaanse vlag die altijd wapperde op het staatskapitool, dat die eraf moest. En dat heeft ze ook gedaan.
Dat was volgens mij die schietpartij in die kerk. Dat
precies,
was de reden,
precies,
mij,
precies.
Carolina
en toen zei ze, zo zijn wij niet. En wij, dat soort zuidelingen zijn wij ook niet. En daar distancieren wij ons van. Maar ik heb de indruk dat dat alleen maar gold voor Nikki Haley en het groepje om haar heen. Maar niet voor de gemiddelde inwoner van South Carolina. En daar speelt Trump nu op in. Dus het is eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Trump moet het hebben van de witte, laag opgeleide man. En daarvan zijn er zat in South Carolina.
Ja, precies. Ja. Trump die gaat nu wel als een soort stoomtrein door richting de nominatie. Het staat 2-0 in staten. En eigenlijk al 3-0 als we Nevada dus al meetellen. Maar die uitslag in New Hampshire hoor ik van allerlei kanten. Daar kun je ook een waarschuwing in zien voor de verkiezingen van november als het om Trump gaat. Hoe zit dat, Bernard?
Nou, omdat er ook heel veel mensen tegen hem zijn. En je moet niet altijd kijken wie er voor je stemt, maar wie tegen je zijn. En dat zijn bijvoorbeeld heel veel van die onafhankelijken geweest. Dat is de hele grote groep die, ik zal maar zeggen, New Hampshire even een stapje terug te doen. Dat is eigenlijk beroemd geworden, helemaal niet vanwege verkiezingen of zo. Maar door de tech-industrie. Dat is nu allemaal Silicon Valley, maar dat is begonnen in Nashua. Dat is dus in New Hampshire en in Massachusetts. Dat waren destijds de staten waar de eerste ICT-genieën vandaan kwamen. En die zijn er nog. Of hun nazaten zijn er nog. En dat is een heel apart soort kiezers. En die willen niet aan hun hoofd worden gezeurd over of ze wel of niet, of de overheid wel of niet mag beslissen over hun abortusproblemen. Er zijn misschien wel republikeinen, maar die zijn helemaal niet van de richting van Trump. En je moet dus heel goed opletten hoe dat nu zit. Die 40% die tegen hem is heel belangrijk. Maar het is niet genoeg. En wat hier weer tegenspreekt, Jan, is de opkomst. Want die was heel hoog in New Hampshire. Dus je zou kunnen zeggen, nou ja, als er heel veel twijfelaars zijn, die komen dan misschien gewoon niet. Maar die zijn nu wel gekomen. Dus wat dat betreft is het nieuws voor Haley ook niet echt heel goed.
Nee, precies. Je kan het twee kanten uitredeneren. Ja. En ik zag vanochtend iemand in een krant het heel mooi omschrijven. Het gevaar dat je hierin zou kunnen zien voor Trump. En die zei het in één zinnetje. De tent van Trump is weer kleiner geworden. En dat vond ik wel mooi gezegd, want daar wordt hier dan altijd gezegd... Hè, dat zo'n Republikeinse partij, Democratische partijen, grote partijen... Hè, want je hebt maar twee keuzes, dus dat is een hele grote tent, een hele grote coalitie. En Trump die heeft natuurlijk ook zo groot mogelijke tent nodig richting november. Want op dit moment gaat het om een klein groepje, de fanatieke mensen... die al in een tentje staan en die daar het hele jaar zijn, zullen we maar zeggen. En richting de verkiezingen moet je daar zoveel mogelijk mensen bij zien te krijgen. En dat zijn ook die gematigde kiezers...
Ja.
En je zou hieruit kunnen concluderen, de tent is kleiner geworden.
Dat is zo. En het gaat dan om halve procenten. Hè? Niet meer om die enorme grote afstanden. Het gaat net om een heel klein stukje wat je dan nog nodig hebt. Dus inderdaad, dit past in dat verhaal. Van een wat grotere naar een kleinere tent, dat is maar een paar stemmen. Dat gaat, je praat gaat niet over miljoenen stemmen, je praat over honderden hooguit.
Nou, interessant. Hey, veel Republikeins nieuws, veel Trump. Zullen we even een beide blokje doen?
Wie?
Ja, wie was dat ook
weer? Wie is dat ook weer? Ja, tuurlijk.
Ja, want hij stond niet eens op het stembiljet, hè?
Nee.
In New Hampshire. Maar toch won hij. Hoe zat dat?
Ja, nou, hij had zich daar helemaal niet verkiesbaar gesteld. Want hij wilde dat het seizoen van voorverkiezingen begon... in South Carolina, omdat hij daar 4 jaar geleden zo'n enorm succes had. En hij dacht, dat is voor ons...
Dat was voor hem het omslagpunt toen.
Het omslagpunt, ja, dat was het moment waarop hij echt zichzelf de kaart zette. Dus daar wil hij beginnen. En hij wilde New Hampshire overslaan. Maar ja, je kent de wet, hè, in New Hampshire... die voorschrijft dat het de staat is waar de eerste... voorverkiezingen wordt gehouden. Dat is gewoon een wet in New Hampshire. Nou kan je in Washington of in Seattle roepen... wat heb ik daarmee te maken? Maar de mensen in New Hampshire zeggen... maar wij hebben er wel mee te maken. Dus de Democraten hebben daar gewoon eigenwijs... de kalender weer omgegooid terug naar New Hampshire. Gezegd, nou ja... We doen dan niet een officiële verkiezing. Maar we doen wel gewoon keurig netjes het tellen van stembiljetten. En gelukkig waren er een paar totaal onbetekende tegenkandidaten. Dean Phillips en Marion Williamson. Die namen zullen we nog wel een paar keer horen. Totdat we ze niet meer horen.
Ja.
Maar in elk geval, formeel kon je hier een verkiezing organiseren. Dat hebben ze gewoon zelf gedaan. Dus de partij heeft gewoon die verkiezing alsnog uitgevoerd namens Joe Biden, die dat helemaal niet wilde en er ook verder niet bij was. En uiteraard heeft Joe Biden dus de primary van New Hampshire gewonnen.
Ja, ik vond het wel interessant hoor, want het Biden kon daar niet op het stembiljet gaan staan natuurlijk. Hij was zelf degene die zei dat New Hampshire niet als eerste mocht.
Nee.
En ik denk dat er toch ook binnen die campagne, dat er wel wat mensen zijn geweest die zeggen, maar wacht even, wat nou als die Dean Phillips daar op de eerste plek komt? Het betekent niks, maar tegelijkertijd, dan krijg je wel weer, net als Haley in Nevada, dan krijg je die headlines. En dat willen we toch eigenlijk niet. En toen is er een campagne gestart. Ik geloof dat er nog 1 miljoen is uitgegeven om mensen toch te overtuigen van zet je naam of zet de naam van Joe Biden erop. Hè? Want hij stond er dus niet op. Dan heeft hij, ik dacht 70% of zo, toch overtuigend gewonnen. Ja, dus symbolische overwinning.
Een prachtige overwinning. Nikki Haley droomt ervan.
Ja, precies. Ja. En Trump eigenlijk ook een beetje. Die had ook wel 70% willen halen. Maar
zeker.
Goed. Hey, we hadden ook nog een vraag van Egon de Haas... die het eigenlijk een beetje mooi samenvat alles. Hè? Want in New Hampshire wint Trump. In New Hampshire wint Biden. Maar... in New Hampshire spelen ook wat andere zaken die we net al hebben besproken. Dat het wat makkelijker is om op een andere partij te stemmen, hè, als onafhankelijke kiezer. Egon zegt dan ook nog van, er speelde ook nog wat met Joe Biden. Er was een AI-voice bericht in de omloop. Dat was dus een nep bericht wat klonk alsof het Joe Biden was.
Ja, heb je het gehoord?
Roepen om vooral niet te gaan stemmen.
Het was echt, ik vond het briljant hoor. Je hoorde echt...
Dit is altijd zoveel anders nieuws. Maar dan had ik het er graag nog even wat langer ook over gehad. Want dit is wel... We komen een nieuw hoofdstuk in, hoor.
Ja, dat is heel bijzonder. Dan hoorde je dus echt Joe Biden de kiezer ontraden om advies geven. En als je het wist, kon je het misschien wel horen. Maar het was zo goed gemaakt. Wow. Ja.
Ja, ja, ja. Ja, die heel klein zijpaadje, maar die Dean Phillips, die andere democratische kandidaat, die geen serieuze kans maakt, die zet ook een AI-stem van zichzelf in. Dan kan je met hem praten via zijn website. Het klinkt ook allemaal best echt. En dan kan je hem dus vragen stellen. En dan is het alsof hij terugpraat, zijn stem. Maar dat is dus ook AI. Maar in dit geval, en dat is natuurlijk het grote gevaar, gebruikte een campagne of een entiteit, we weten niet wat het is geweest, maar die gebruikte het dus negatief. En mensen werden voor het lapje gehouden. Dus dat, ja, dit gaan we veel meer zien, deze campagne. Dit is een voorbode.
Jan, nu wil ik even een testje doen. Wat is de hoofdstad van Friesland? Ja.
Dat is Groningen natuurlijk. Ja, nu weet je dat ik niet echt...
Juist, dat wou ik maar zeggen. Hoe weet ik zeker dat jij het bent?
Ja, precies. Nee, dan gaat het echt verkeerd. Echt verkeerd, ja. Hey, maar even terug naar de vraag van Egon. Wat zegt New Hampshire dus met al die factoren die meespelen in de New Hampshire anders maken dan gewone verkiezingen? Wat zegt New Hampshire dan nog voor de echte verkiezingen?
Het zegt iets, maar niet alles. Het is ook het is gehyped. Door de hele geschiedenis al. Sinds New Hampshire zichzelf heeft benoemd als... plaats van het startschot, is het ook een hype geworden. En er was jarenlang de regel dat degene die de presidentsverkiezingen won, of dat nu een republikein of een democrat was, die had ook altijd eerst New Hampshire gewonnen. Maar dat is sinds Clinton niet meer waar. Dus die statistiek klopt gewoon niet meer. En het verhaal klopt dus eigenlijk ook niet. Maar het is maar wat je ervan maakt. En we maken er allemaal heel veel van. En daarom is het, en omdat we dat doen en omdat we het allemaal zo serieus nemen en omdat we allemaal er commentaren op maken, jij en ik ook nu alweer 45 minuten lang, om precies te zijn. Ja, daardoor wordt het ook belangrijk. Ja.
Ja, precies. En dan komen we ook een beetje op dat eerdere punt van... dit is het systeem. Het is niet een handig systeem. Het is een verouderd systeem eigenlijk. Mensen vragen me ook wel eens... waarom stemmen ze gewoon niet allemaal op één dag voor die voorverkiezingen? Ja, technisch gezien kan het allemaal, maar het gebeurt niet.
Nee.
Nog één dingetje. Biden die haalde ook nog een belangrijke endorsement binnen.
Ja.
Zijn campagne start nu echt. Hè? Ja, dit was een belangrijk moment voor hem.
Het gevecht om de vakbonden, dat speelt bij elke verkiezing. En hij heeft de United Auto Workers of America binnengehaald. Dat zijn de mensen die werken in de auto-industrie. En dat is misschien wel de machtigste bond die Amerika heeft. Ook heel groot, heel veel leden. En het betekent dat de leden niet verplicht worden gesteld, hoor, maar wordt gevraagd om allemaal op Biden te stemmen. En er wordt ook dan een enorme campagne gevoerd. Die mensen worden allemaal thuis opgebeld. Die krijgen briefjes en e-mails, ga zo maar door. Dus die worden onder druk gezet, de leden, om voor Biden te stemmen. En dan praat je over honderdduizenden. Dus dat zijn er echt een hele hoop. En die Auto Workers Union heeft...
En in belangrijke staten, hè?
Ja, Michigan.
Ohio, heeft, Michigan.
Ja, precies, waar de auto-industrie zit. Ja. De traditionele auto-industrie. Dus het is een belangrijke. En zo zullen er ongetwijfeld ook bonden komen die Trump steunen. Want dat gebeurt ook. Biden haalt ze niet allemaal binnen. Maar dit is echt wel een mooie scoop voor hem.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Jan, we hadden al één luisteraarsvraag. Zullen we de rest ook even doen? Oh, nou, de rest, dat gaat niet lukken. Maar in elk geval gaan we poging doen. Die vragen zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 0628 135020.
Ja, en laat ook even een beoordeling achter in Spotify, zeg ik er nog maar weer even bij. We zitten al op 1100 beoordelingen. Dat is echt heel fijn, want dat helpt ons ook weer dat wij makkelijker gevonden kunnen worden. En vertel het ook je vrienden, je familie, dat dit een leuke podcast is. Want wij kunnen elke luisteraar gebruiken. Over die brieven, wat je zegt al inderdaad, we kunnen ze echt niet allemaal doen. We maken altijd een selectie. Dus we proberen daar altijd zoveel mogelijk te doen. En we kijken altijd een beetje van welke vragen hebben we al een keertje gehad. En daar proberen we ook wat afwisseling in te brengen. Maar weet in ieder geval, als jouw brief nog niet aan de beurt is gekomen, het kan nog, misschien volgende week. En anders stuur gewoon weer een nieuwe brief. We lezen ze allemaal en vroeg of laat komt die een keertje voorbij. Dus, eens even kijken. En we beginnen met een audiovraag van Maarten.
Maarten, komt-ie.
Onlangs ben ik begonnen aan de Bob Woodward trilogie over het tijdperk Trump in het Witte Huis. Maar mijn vraag aan jullie is, wat zijn nou goede, interessante boeken over de Amerikaanse politiek? Zoals ik al zei, ik ben begonnen aan de Woodward trilogie, maar dat is best wel voor de hand liggend. En dan, wat me dan nog meer te binnen schiet is bijvoorbeeld Fire and Fury. Mijn vraag is dus, wat zijn nou interessante boeken over de Amerikaanse politiek die iets minder voor de hand liggen?
Ja, nou, wat zijn jouw favorieten? Ik moet even bijzeggen, dat roepen we niet zo vaak, maar we mogen het beste zeggen. Jij bent Amerikanist, dus het is ook jouw studieonderwerp geweest. Dus
precies.
Ik buig even nederig en geef jou het woord.
Nou, ja. Hey, ik zal het even laten horen. Ik heb er drie, die zijn vrij zwaar. Eentje die misschien ietsje meer voor de hand ligt, omdat het wel echt een politiek boek is, maar ik denk niet dat die meteen in alle lijstjes voorkomt. Dat is The Hardest Job in the World van John Dickerson. Dat is een bekende Amerikaanse journalist, ook veel op tv te zien. En dat boek, dat is eigenlijk een beetje een soort geschiedschrijving van hoe de baan van president, hoe die door de jaren heen beoordeeld werd en welke dingen daar allemaal bij komen kijken, welke president daar goed in was en welke niet. En die stelt ook wel kritische vragen. Bijvoorbeeld over die campagne, dat campagnesysteem waar we het net allemaal over hadden. Is dit nou de beste manier om een sollicitatiegesprek te houden voor de leider van de vrije wereld? En John Dickerson ben ik echt groot fan van. Die kan goed schrijven, weet mooi te verwoorden. Het is gewoon een heel leuk boek. Wel echt politiek. En ik moest er net aan denken, dus toen heb ik hem even snel bijgepakt, omdat we het ook weer eventjes wat over de vlag hadden en Nikki Haley. Dit gaat niet over politiek, maar toch weer wel. Het heet Confederates in the Attic. Het is van Tony Horowitz. Het is een van mijn favoriete boeken, omdat ik het gewoon, het is heel leuk geschreven. En deze man die gaat naar allemaal burgeroorlogplekken. En dan praat hij dan met mensen die nu met die burgeroorlog bezig zijn. Dus dat zijn veel hobbyisten. Dat zijn mijn overgrootvader, die heeft nog meegevochten. En daarom ben ik nu ook, heb ik ook een Confederate flag, dat soort dingen. En ik heb het gevoel dat bij heel veel moderne scheuringen in dit land, dat we dan toch weer een beetje terugkomen op dat Noord versus Zuid. En dit boek vertelt dat heel mooi over hoe dat in het Zuiden en door die liefhebbers, zeg ik maar even, van de burgeroorlog, hoe dat ook beleefd wordt.
Ja.
Zo.
Ja. Ik noem altijd één, dat is al eerder gebeurd, maar dat is nog steeds voor mij de allerbeste ooit geschreven. En die is al een paar eeuwen oud. En dat heet Democratie in Amerika. En dat is geschreven door een meneer de Tocqueville. Dat was een Franse edelman. En die is naar Amerika gereisd om daar iets te bestuderen wat nog nooit op de wereld was vertoond, namelijk democratie. Dat bestond nergens. En hij is dat gaan bestuderen en heeft daar een boek over geschreven. En dat heet gewoon simpelweg over democratie. Of democratie in Amerika. En dat is, als je het nu leest, nog steeds alsof het drie weken geleden is geschreven. Hij heeft zoveel dingen ook voorspeld en gezien op de kracht, maar ook de zwakheden van het systeem gewezen. Ik vind het fantastisch. Ik denk dat ik het, ik denk dat ik wel 5 keer in mijn leven datzelfde boek heb gelezen. En er is een andere schrijver, en ik noem een schrijver, David McCullough. En Cullough is met O-U-G-H op het eind. En die heeft een hele zwik boeken geschreven over belangrijke Amerikaanse persoonlijkheden, bijvoorbeeld presidenten. Zijn boek over Harry Truman is echt een parel, maar hij heeft ook een prachtig boek geschreven over John Adams en nog veel meer. Maar als je kijkt op de naam David McCullough, dan zie je een heel lijstje en ze zijn allemaal even goed.
Ja. En ook de Tocqueville. Dat is misschien wel de klassieker over Amerika. Ja. Hè? Dus mooie tips. Ja, die Maarten, die kan weer eventjes vooruit. Dan hadden we ook nog een audiovraag van Seppo.
Stel als Trump de verkiezingen gaat verliezen en zich niet meer kan kandideren voor presidentschap, wordt Trump dan irrelevant voor de Republikeinen en zijn ze dan ook meteen verlost van de Trumpiaanse gijzeling van de partij?
Aha. Interessant. Ja. In het algemeen trekken oud-presidenten zich heel bescheiden terug. Dus je hoort ze nog wel eens en je ziet ze nog wel eens op officiële gebeurtenissen. Of bij begrafenissen of huwelijken of dat soort dingen. Zie je ze af en toe nog wel eens. Maar ze bemoeien zich zo min mogelijk met de actualiteit en de politiek. Maar voor Trump geldt geen van al deze regels. Want dat had hij dus nu ook al 3 jaar moeten doen. En hij heeft 3 jaar geen dag overgeslagen door juist wel op alles commentaar te hebben. En dat zal hij, als hij opnieuw verliest, denk ik ook blijven doen. Ik zie niet in dat hij daarmee stopt. Of dat hij dan plotseling denkt, nou, dan ga ik gewoon maar lekker golfen, want dat vind ik ook leuk. Daar geloof ik niks van.
Nee, ik ook niet. Daarom zijn deze voorverkiezingen ook anders dan anders. Want dit is eigenlijk een ex-president die nog een keer meedoet. Maar soms doet hij zich ook voor alsof hij toch niet die ex-president is, maar gewoon een outsider die maar toevallig aan is komen lopen. Maar hij heeft die partij compleet in zijn greep. En ik ben het helemaal met je eens. En ook als Trump als persoon er niet meer zou zijn, is het Trumpisme in allerlei nieuwe namen, blijft dat toch gewoon doorgaan.
Dat denk ik ook wel, ja.
Ja. Jonas dan.
Ik ben dan ook een ongelooflijke fan van Björn Soenens. Waarschijnlijk kennen jullie die wel. Jullie hadden daar vorige week in jullie podcast ook over gesproken. En die had het onlangs op de Belgische televisie over, als hij de vraag kreeg, hoeveel procent kans dat het een heruitgave wordt van 2020, Biden, Trump. En dan gaf hij het antwoord, ik denk dat die kans zeer klein is. Dus ik ben heel erg benieuwd, want als ik de podcast zo'n beetje allemaal beluister, lijkt het toch dat het een heruitgave wordt van 2020. Wat denken jullie?
Nou, jij kent Bjorn goed, hè?
Ja, zeker. Ik was hem, daar had ik vorige keer over verteld, in Iowa ben ik ze tegengekomen, Björn en Daan, hele fijne collega's en vrienden. En ik ook groot fan dus, en Björn komt ook binnenkort met de boek, noem het nog maar even. Maar ik vind het wel een moeilijk hoor, want ik heb een hekel aan dit soort vragen, als ik heel eerlijk ben. Want ik kan wel een beetje speculeren, maar echt in de toekomst kijken, ja, daar ben ik echt niet goed in, voel ik me ook niet heel zeker over om dat te doen. En ik heb hierbij echt het gevoel, ja, ik weet het niet. Ik bedoel, Biden, daar kan van alles gebeuren. Dat is toch een man op leeftijd. Hoe actief kan die campagne voeren? Maar tegelijkertijd zie ik niet echt een dynamiek in de partij op dit moment dat er echt een hele serieuze beweging is om hem opzij te zetten. Trump hebben we het al uitvoerig over gehad. Er speelt van alles. Maar ja, gaat hem dat van de nominatie afhouden? Op dit moment zie ik daar ook nog niet een reden toe dat ik echt denk, hey, het gaat hem niet worden. Ik heb niet het gevoel dat we iets anders gaan krijgen op dit moment dan Trump versus Biden. Maar ik heb geen glazen bol, zeg maar even heel flauw. Wat vind jij, Bernard?
Nou, ik heb natuurlijk wel een glazen bol en die bevestigt wat jij nu net zegt.
Ah, mooi.
Ja.
Oké, even kijken hoor, want we zitten al. Nou, zullen we nog even kijken of we David Post ook nog even mee kunnen pakken?
Op foto's of opnames van toespraken van bijvoorbeeld Nikki Haley, Trump of Biden, maar ook de burgemeester van deze of gene stad, zie ik vaak mensen achter de spreker staan. Soms reageren die op wat de spreker zegt, maar soms staan ze er ook maar wat voor zich uit te dromen. Wat is de functie van die mensen? Hebben ze een functie of staan ze daar bij toeval omdat ze de zaal bijvoorbeeld te klein vinden?
Haha, wat een leuke. Ja. Het is een hele goede vraag. Ja. En het antwoord is heel simpel. Dit is toneelspel. Bij iedereen die het woord richt tot een groep of een menigte, staan altijd medestanders. Soms ken je die mensen helemaal niet. Heb geen idee wie het zijn. Mensen van de staf of bekenden, doet er niet toe, die staan dan achter. Maar die kijken nooit naar de spreker, maar altijd naar het publiek. En dat wordt expres zo neergezet, omdat de camera dat dan vangt. En de suggestie wekt dat de spreker voor een hele menigte aanhanger staat. Dat is vaak helemaal niet waar. En ik herinner me, Jan, dat schiet me nu te binnen, onze collega Stefan de Vries, die toen die correspondent was in Parijs, heeft hij ooit voor of RTL of de BBC, ik weet niet, want hij werkte voor verschillende televisie omroepen, heeft hij een reportage gemaakt, ik geloof in de tijd van de gele hesjes. En toen, er was ook een hele boze meneer of mevrouw op een spreekgestoelte, en die met zo'n megafoon. En die stond dan de menigte toe te spreken. En daar stonden ook allemaal mensen omheen. Dus daar stond echt een groepje boze mensen. En toen is Stefan met de camera ergens bovenop een flatgebouw of zo geklommen. En heeft van bovenaf een shot gemaakt. En dan zie je dus een doodgewone verkeersweg. Waar het verkeer ook gewoon doorrijdt. Mensen ook gewoon wandelen. En dan zie je dat kleine groepje zie je van de hoogte zie op elkaar. Dat vertelt het verhaal. Het hoort bij het toneelspel. En als ze wat gaan zeggen, dan moeten er altijd mensen achter staan. Dan denken ze, oeh, kijk eens aan.
Ja.
Er staan een paar duizend mensen die hem steunen. En die zijn het allemaal met hem eens. Dat is de suggestie. Ja. Ja.
Ja, precies. Ik moet ineens ook even twee dingetjes steken, heel kort hoor. Maar het contrast met Trump en Haley was heel groot. Want Trump die had met New Hampshire de speeches. Trump die had dus al die mensen die hem endorsed hadden achter zich gestaan. Dus dat waren, hij stond er echt met een hele grote groep mensen. En bij Haley hadden ze wat gekke keuze gemaakt. Zij stond voor zo'n achtergrondje met haar naam erop. Maar aan de linker en de rechterkant van dat achtergrondje stonden wel juichende supporters. Maar die zag je dus alleen als ze een wide shot deden. En als je haar zelf alleen in beeld zag, dan zag je die mensen niet. Nee. Ik vond dat een hele rare keuze. Want daardoor zag ze er heel alleen uit eigenlijk. Wat ze ook een beetje is op dit moment.
Fout van de regie.
Ik moest ook doen met... Ja. Ja, precies. En ik moest ook denken aan toen ik bij de kick-off was van haar campagne. Dat was in Charleston. Dat is, jij noemde al, je hebt daar hele rijke en arme gebieden. Charleston is zo'n heel rijk gebied. Daar waren bijna alleen maar blanke, rijke Amerikanen. En daar stond ook zo'n podiumpje met allemaal mensen erachter die in beeld moesten komen te juichen. En het viel me op, er waren twee zwarte Amerikanen. En daar doken al die camera's meteen op natuurlijk. Want dat was de uitzondering. Dus iedereen was heel benieuwd van... hoe staan jullie daar dan in? Wat brengt jullie hier? Hoe zit dit? En na 10 minuten was ik die mensen kwijt. Want ik was ook wel benieuwd wat hun verhaal was. En toen zag ik dat ze achter Haley stonden. Toen waren ze door iemand van de campagne zo meegegrist. Want ze willen natuurlijk ook altijd jonge mensen. Alle kleurtjes moeten er zijn. Het moet een divers publiek zijn. Dus zo wordt dat ook gedaan. Het is inderdaad echt een toneelstukje. Het is een soort, hoe noem je dat? Central casting, zegt Trump dan toch?
Ja, zo is dat. En ja.
Zullen we hem daarmee afronden? Dan? Want we hebben het uur volgemaakt volgens mij.
We zijn een uur bezig, Jan. En we hebben nog een heleboel post, maar die komt dan. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar @JanPostmaUSA of @BNRdeWereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp. 06-28-13-50-20.
Ja, en als altijd zet even je naam en adres erbij. Dan ding je weer mee naar die mok. We gaan er volgende week weer eentje weggeven. Laat ook even die sterren achter op Spotify. Daar zijn wij heel blij mee. Ik doe een oproep bij deze, Bernard, aan Nikki Haley en Donald Trump om het de komende week even een klein beetje rustig aan te doen. Joe Biden zet ik hier ook maar even in dat rijtje. Dat ze een beetje rustig aan doen, dan kunnen wij volgende week wat meer vragen doen. Want dat is wel goed lijkt.
Ja, want het is wel een hele dikke stapel hoor nu. Dus dan moeten we echt...
Ja, precies. Ja.
Oké.
Moeten we aan werken.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.